Dag luisteraar, ik ben in de war, want ik heb iets gehoord dat me aan het denken heeft gezet. Met fictie kan je de waarheid dichter benaderen dan met het bestuderen van bronnen. Ja, interessant. Ik luisterde naar een essay van Ilja Leonard Pfeiffer. Dat kan met Storytel, een streamingdienst voor luisterboeken en e-books. Op de baan, tijdens het sporten of het koken, net zoals onze podcast, zet je een goed verhaal op waar en wanneer je maar wil. Storytel biedt toegang tot een schatkamer van honderdduizenden verhalen. Van thrillers over comedy tot de grote klassiekers, fictie en non-fictie. Luisteraars van Geschiedenis voor Herbeginners kunnen nu Storytel 30 dagen gratis proberen in plaats van de gebruikelijke 14 dagen. Ga naar story.tel/geschiedenis voor herbeginners.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty, het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien, maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
In maart van dit jaar, 2020, was Piacenza een van de eerste Italiaanse provincies die op slot gingen door de uitbraak van een volslagen onbekende ziekte. Een dikke 670 jaar geleden, als ik juist tel, beschreef een notaris in Piacenza, Gabriele de Mussi, ook al een crisis die om hem heen greep.
Non so da dove cominciare.
Ik weet niet waar ik moet beginnen.
Delle urle.
Overal klinkt geschreeuw en gehuil en ontelbaar veel doden worden begraven. De levende bereiden zich voor op hun begrafenis. En omdat er onvoldoende plaats was op het kerkhof, moesten ze gaten graven in zuilengangen en op plaatsen waar nog nooit iemand begraven was.
Dag allemaal en welkom terug bij Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in, ja, jammer genoeg nog steeds, virale tijden. Maar goed, luisteraars, we zijn net binnengeglipt in het Prado in Madrid. Buiten deze muren is de medische noodtoestand afgekondigd en er is hier niemand, zalig. Maar eigenlijk willen we maar één schilderij zien. Het bevindt zich op de eerste verdieping van het museum, kamer 25. En ja, we zijn er. Daar hangt het. De Triomf van de Dood, van Pieter Bruegel de Oude. Het is maar 1,60 meter op 1,20 meter, geschilderd in 1562. We kunnen elk hoekje van zeer dichtbij zien. Die kleuren, die details. Daar, een leger van skeletten dat door een volledig verwoest landschap trekt. Op de achtergrond een zee met brandende en zinkende schepen. Twee geraamtes daar luiden de doodsklokken. Daaronder begraven een paar skeletten een kist op het dak van een soort kapotte burcht, omringd door een gracht. Onder de burcht staat een koor van 11 geraamtes, stellen we, in witte gewaden met trompetgeschal. Ja, we denken dat dit de 11 apostelen zijn, want intussen wordt er één man, Judas misschien, over een muurtje gehouden met een maalsteen rond zijn nek. Oh, kijk daar dan ook eens, een beetje mee naar rechts. Een skelet dat iemand wil onthoofden. Een ander groepje daar dat iemand aan het ophangen is. Jezus, zeg. Links onderaan, een wagen vol schedels die wordt voortgetrokken door een uitgemergeld paard, een op sterven na kreng dat bereden wordt door een ander goor kadaver. Ijo, onder de kar worden de levenden gewoon verpletterd. Of daar, meer naar het midden, vooraan. ja, daar een hond, ja, vel over been is het. Is dat nu een baby waaraan die aan het knabbelen is? Daarnaast een man wiens hals wordt overgesneden. Oh, en daarboven is voorwaar de hel losgebarsten. Eén vleeshoop. De mensen liggen letterlijk op elkaar. De levenden die allemaal naar binnen worden geleid, geduwd, geslagen, opgeschrikt richting een gigantische doodskist waarvan de zijklep wordt opengehouden door nog een paar geraamtes. En één groot skeletpaard met daarop een geraamte met een zeis. Piet je de dood. Die duwt de massa richting de kist. Het is meer een soort van trechter geworden of een krokettenmachine, waardoor al deze hopelozen geduwd worden. Aan de zijkanten ervan een leger skeletten die met doodskisten als schilden de massa tegenhouden. Nou, moe. Hier wordt een mens echt niet vrolijker van. De boodschap van Breugel is duidelijk. Red je vege lijf. Niemand ontsnapt aan de dood. Vandaag gaat ons verhaal over onze voorouders van 1350. En dat is 200 jaar voor Breugel. Toen was het de pest die ze de daver op het lijf joeg. We hebben heel veel eerstehands getuigenissen van de periode teruggevonden. Agnolo di Tura uit Siena die schreef als volgt.
La mortalità cominciò in Siena di maggio.
Het was wreed en verschrikkelijk. En ik weet niet waar te beginnen om te vertellen over de wreedheid en meedogenloosheid van de ziekte die in Siena uitbrak. Het leek alsof iedereen verstomde bij het zien van de pijn. En het is onmogelijk voor de menselijke geest om de afschuw te beschrijven. Inderdaad, wie zulke horror niet gezien heeft, mag zich gezegend noemen.
We moeten beginnen met wat context. Hoe was Europa eraan toe voordat de pest zijn doortocht maakte? Wel, het continent had een lange periode van welvaart gekend. Sinds ongeveer het jaar 1000 was de bevolking verdriedubbeld. De economie was ongezien gegroeid, dorpen waren steden geworden, de eerste universiteiten waren gesticht, gotische kathedralen hadden de piramides vervangen als de hoogste gebouwen ter wereld. Maar dan... Dan gaan we even citeren uit de Bijbel, die ligt hier voor me, meer bepaald uit Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk het meest omineuze van alle Bijbelboeken. Het gaat over de Apocalyps. Ik lees hier hoofdstuk 6, vers 7, 8. En toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood. En Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Nu, deze passage, beste luisteraars, die was heel goed gekend bij de middeleeuwers. Die snelle groei van daarnet, ja, die kwam namelijk met een schaduwzijde. De hongersnood, probleem 1 uit de apocalyps. Kouder en natter weer, gronden die vlug in gebruik waren genomen, die leidden tot een lage opbrengst per inwoner en dus een stijging van de graanprijs. Het vee werd verwaarloosd en stierf. Eén generatie voor de zwarte dood hadden misoogsten en hongersnood al meer dan 5% van de bevolking het leven gekost. In de bronnen lezen we hier dat sommige mensen graasden als koeien. En er zijn zelfs sporen van cannibalisme. Kortom, we hebben te maken met een zwakke, ondervoede, kwetsbare generatie. Vele mensen die vluchten naar de steden, vaak met de dood al in hun kleren. In die steden leefden ze dan als sardientjes in een blik. Ja, of voor de middeleeuwer haringen in een ton. En ook probleem nummer 2, het zwaard, kwam op de middeleeuwers af. Er woedden heel wat conflicten tussen koninkrijken, graafschappen, hertogdommen, prinsbisdommen, zelfs sultanaten. De 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland brak uit in 1337. En tegen 1350 bezetten de Engelsen al een heel groot deel van Frankrijk. De Franse en Engelse koningen hadden kolossale leningen lopen bij een paar maar Italiaanse superbanken. Ze eisten ook hoge belastingen van hun bevolking, maar ze betaalden hun schulden eigenlijk niet af. Met als gevolg een bankloop in Firenze, dat is toen het financiële centrum, en een internationale schuldencrisis tot gevolg. Ook op het platteland was het leven geen picknick. De meeste boeren werkten als lijfeigenen voor hun heer. Dat zijn net geen slaven. En hun heer dat was een edelman aan wie ze dan belasting en huur betaalden, al dan niet in natura, en ook herendienst vervulden, in ruil voor het gebruik van een stukje land. De heer stond ook in voor hun rechtspraak, administratie en verdediging. Vertaald naar vandaag. Stel u voor dat uw huisbaas ook uw werkgever is. En om in uw flat te blijven wonen, ondertekent u dan een contract dat uw vrijheid afneemt. Ah ja, en ook die van uw kinderen. Voor altijd, trouwens. Ten slotte zat ook de kerk in slechte papieren. Voor miljoenen mensen was die het baken van hoop. En het geloof was de verklaring voor IJzona alles. In 1305 had de Franse koning een Franse paus geïnstalleerd in de Franse stad Avignon. Die paus die heette Clemens V. En dat was na een jarenlang conflict met Rome. De Babylonische gevangenschap der pausen. Dat is de periode dat de pausen zogezegd gevangen zaten in de Provence. Dat was gewoon uit vrije wil. Ja, dat was een van de grootste crises uit de kerkgeschiedenis. De pausen waren marionetten van de Franse koning. En dan, recht in deze economische, spirituele en politieke soep, arriveert daar rechtstreeks uit de apocalyps probleem nummer 3. Dodelijke ziekte. De pest, zo lezen we in onze bronnen, die kwam uit het oosten. Maar ja, wat is dat, het oosten? Dat is nogal vaag, hè? Er zijn al verschillende regio's geopperd. China, Mongolië, India, Centraal-Azië en we lezen soms zelfs Zuid-Rusland. Langs de zijderoutes reisden niet alleen legers, specerijen, zijde, porselein, wol of groter, de islam, het boeddhisme of meer nog buskruid, printtechnieken, maar ook dood en verderf. Vandaag, in 2020, hebben we met één muisklik een voor 23:59 besteld, morgen in huis product. En eigenlijk waren die zijderoutes een beetje hetzelfde, alleen trager. Wat waren de zijderoutes? Dat waren netwerken van duizenden kilometers wegen met logistieke knooppunten. De routes gingen over land en zee, helemaal vanuit China tot aan de Middellandse Zee. In de 13e eeuw, de eeuw voor de Zwarte Dood dus, werd Centraal-Azië veroverd door de Mongolen, onder leiding van Genghis Khan. En zij houden tot de dag van vandaag eigenlijk het Guinness World Record van het grootste aaneengesloten rijk uit de wereldgeschiedenis te hebben gesticht. En in hun gigantische rijk ligt dan ook een groot stuk van de zijderoutes. En ze pikken uiteraard heel wat graantjes mee. Het is nu 1346 en we zitten met ons gesproken dagblad op de Krim, zoals u weet een schiereiland in de Zwarte Zee. Het is behoorlijk druk in Kaffa, een Byzantijnse havenstad. The place to be trouwens voor al wie graag wat slaven wil kopen of verkopen. Daar staan een paar handelaars uit Genua en ze zijn druk aan het palaveren. Deze stad is hun eerste stop op de zijderoute. En de Genuezen zwaaien hier echt wel de plak. Massa's, handels- en oorlogsschepen varen af en aan. En deze stad is een mengelmoes van Genuezen, Venetianen, Grieken, Armeniërs, Joden, Mongolen en Turken. Maar dan horen we het nieuws. Wee uw gebeente. Sidder en beef, de Gouden Horde komt eraan. Turkse en Mongoolse soldaten belegeren de stad dagenlang. De dagen worden maanden, de maanden jaren. Maar Kaffa heeft zich niet gewonnen. Onze notaris uit Piacenza, Gabriele de Mussi, kent u hem nog van in het begin van de aflevering, die beschrijft wat er plots gebeurt in het kamp van onze belagers.
Ma ecco. L'intero esercito venne afflitto da un male
che. Het hele leger werd getroffen door een ziekte die de Tartaren overspoelde en elke dag duizenden en duizenden doden. Het was alsof pijlen uit de hemel neerdaalden om de arrogantie van de Tartaren te treffen en te verpletteren. Ze stierven zodra de tekenen van ziekte op hun lichaam verschenen. Zwellingen in de oksel of lies, veroorzaakt door stollende lichaamsvochten, gevolgd door rottende koorts.
Seguiti da una febbre putrida.
De Genuezen, links en rechts van ons, die wrijven zich al in de handen. Yes, zie, zie, Mongoolse krijgers vallen bij bosjes. Maar dan doen de Mongolen iets wat wij nooit hadden zien aankomen. Gabriele?
Ma loro ordinarono che i cadaveri venissero collocati sulle catapulte.
Ze gaven de opdracht lijken in catapulten te plaatsen en deze lijken de stad in te slingeren, in de hoop dat de ondraaglijke stank iedereen binnen zou doden. Het leek op bergen doden die de stad in werden geworpen. En de christenen konden zich niet verbergen of vluchten of ontsnappen, hoewel ze zoveel mogelijk lijken in de zee dumpten. En al snel bedekten de rottende lijken de lucht en vergiftigden ze de watervoorziening. En de stank was zo overweldigend dat er amper iemand in staat was om de resterende soldaten van het Tartaarse leger te ontvluchten.
Uno solo tra mille, in condizione di fuggire ai resti dell'esercito dei Tartari.
We lezen hier dat een handvol matrozen ontsnapt naar Genua of Venetië, maar wel besmet met de giftige ziekte van de pest lijken. Hoewel we vandaag niet weten of de belegering van Kaffa door de Mongolen beslissend was voor de verspreiding van de pest, lijkt dit wel het allereerste voorbeeld van biologische oorlogsvoering uit de geschiedenis. De methode wordt trouwens later gecopycat door de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de nogal romantisch klinkende naam Operation Cherry Blossoms at Night. En ook de Sovjets maken biologische wapens met pestbacteriën. Va bene, we zijn nu november 1347, dat is een jaartje later. En we staan op de kade in Messina, dat is in Sicilië. En we zien daar in de verte een vloot van 12 Genuese galeien traag de haven binnenglijden. En het is verdacht, want ze varen duidelijk niet op spierkracht. Enkel op hun kleine driehoekszeilen. En dan horen we plots gegil. Aan de riemen dode en halfdode roeiers. Niemand beseft dat dit schip een van de grootste pandemieën uit de geschiedenis meebrengt. Stante pede wordt de spookvloot terug de volle zee ingestuurd en daarmee basta, denkt men in Messina. Maar het is te laat. Binnen de week begon de sterfte. Nog een week later met honderden tegelijk. Deze ziekte was met niets te vergelijken. En vergeet niet, dysenterie, tyfus, mazelen, malaria, TBC, griep, Sint-Antoniusvuur en, god beter, lepra hadden al de revue gepasseerd. De volgende vraag. Hoe verspreidde de ziekte zich daarna naar de verste uithoeken van het continent? In 1347 kwam ze dus aan land in Italië en in 1348 was Parijs al een rode zone en zelfs Engeland bleef niet gespaard, wellicht door een schip uit Calais. De epidemie die dijde uit als een olievlek in noordelijke en oostelijke richting, ook tot bij ons in de Nederlanden in 1349. Daarna reisden ze verder naar Scandinavië, het Heilig Roomse Rijk en Oost-Europa en in 1350 zat de plaag in Rusland. 4 jaar dus, om heel Europa te besmetten. Tijdens de piekgolven verspreidde de zwarte dood zich sneller, verder en met een dodelijker effect dan elke voorgaande ziekte en ze drong tot diep door in het platteland. In ons bronnenonderzoek waren we natuurlijk heel geïnteresseerd in de gevolgen voor degene die de ziekte opliep. Koorts, pijn en dood. Als een sluipende moordenaar kon de bacterie 2-3 weken in een huis zitten, vooraleer de symptomen zichtbaar werden. Lodewijk Heilige, afkomstig uit onze contrije, maar dan werkzaam in de kanselarij van de paus, die beschreef de symptomen als volgt.
Wel, wie een long heeft die aangetast of die besmet is in welke mate dan ook, kan er op geen enkele wijze nog aan ontkomen. Langer dan 2 dagen heeft hij dan ook niet meer te leven. Er is trouwens in vele steden in Italië door dokters anatomisch onderzoek gedaan en zelfs in Avignon op bevel en advies van de paus. Men heeft er talloze lichamen van doden opengelegd of opengesneden en zo kwam men te weten dat alle mensen die op die plotselinge manier aan hun einde komen besmette longen hebben en bloed spuwen. Daar komt nog eens bij dat de ziekte in kwestie besmettelijk is, want wanneer 1 besmette persoon sterft, is het zo dat alle die hem zien, hem bezoeken of op een of andere manier iets van hem met zich meenemen of hem naar zijn begraafplaats dragen, hem meteen in de dood achterna gaan, zonder dat er iets tegen te doen valt.
In de 14e eeuw snapte de middeleeuwer amper iets van de pest. Wat doe je als je ziek bent? Je gaat naar een dokter of een specialist. Wij deden hetzelfde en namen contact op met professor emeritus Bob van Hey. Hij is chirurg op rust en specialist in de medische geschiedenis. We legden hem deze beschrijving voor en vroegen hem om een diagnose. Luistert u mee.
Het is een dermate dodelijke ziekte dat je dat zelfs niet meer dan een dag overleeft. Dus effectief is dat een van de drie varianten die overgaat via de lucht. Dat wil zeggen, via speeksel en bij hoesten zijn het de partikels van de bacterie die eigenlijk overgezaaid worden van de ene persoon naar de andere, ingeademd worden door het slachtoffer, terechtkomen in de longen en daarvoor een verschrikkelijke longinfectie, pneumonie dus, eigenlijk veroorzaken, die gepaard gaat met necrose van het longweefsel. Dus de longblaasjes gaan stuk met een zuurstoftekort als gevolg. En tegelijkertijd een daardoor vrijkomen van openen van bloedvaten en dus het bloeden in de long en het opgeven van bloederig sputen, van bloederige slijmen en bloederige fluimen, die in die tijd inderdaad compleet ongeneesbaar was met geen enkel middel en eigenlijk op heel korte termijn fataal was.
Ja, wadden. Bedankt, professor. Maar blijft u nog even aan de lijn als u wil. Lodewijk Heilige gaat namelijk verder. Blijkbaar is er nog een variant.
Er is ook nog een andere ziekte, die tegenwoordig met de bovengenoemde samenkomt. Onder beide armen ontstaan een soort van gezwellen, waardoor de mensen in kwestie in een mum van tijd worden verstikt.
De builenpest is een andere vorm van dezelfde infectie, waarbij de kiem opgenomen wordt in de bloedbaan. En wanneer ze via de bloedbaan en de lymfewegen eigenlijk circuleert in het lichaam, dan gaat de bacterie zich nestelen in de lymfeklieren. Bijvoorbeeld de oksels, maar evenzeer in de liezen, evenzeer in de hals hebben we heel wat klieren. Dus daar gaan dan die bacteriën zich nestelen, zich vermenigvuldigen en aanleiding geven tot een lymfeklierontsteking. Dat eindigt tot een abscesvorming. En in die lymfeklieren gaan zich dus groter en groter wordende abscessen gaan ontwikkelen, die dan uiteindelijk openbarsten. En dat is natuurlijk het extra gevaar. Aan de ene kant was dat een plezier voor de patiënt, want bij het openbarsten van die abscesklier verdween de pijn. Maar omgekeerd was dat de ideale manier om natuurlijk de bacterie opnieuw te gaan verspreiden. Want die etter werd dus aangeraakt, die stroomde, laat ik zeggen, uit dat lichaam van de patiënt, kwam bij de verzorger terecht, kwam bij familieleden terecht enzovoort en verspreidde als zodanig ook onmiddellijk de ziekte weer verder. De mortaliteit van de builenpest was ongeveer de helft van die van de longenpest. Dat wil zeggen, als de longenpest een 100%-ige mortaliteit had, had de builenpest er ongeveer een 50%-ige mortaliteit van.
Brr, doet me eraan denken. We hadden aan het begin eigenlijk moeten zeggen, luister niet verder indien u aan het eten bent. Want alsof dit nog niet genoeg is, beschrijft de dichter Giovanni Boccaccio nog een laatste variant.
Kort daarop kreeg de ziekte een ander uitzicht. Zwarte of lijkkleurige plekken verschenen. In vele gevallen op de arm, op de dij of elders. Nu eens weinig talrijk en groot, dan eens klein, maar zeer talrijk.
Ja, dat doelt dus op die septische pest. Je moet je voorstellen dat via die bloedbaan en via die lymfewegen niet alleen dus de lymfeklieren aangetast worden, maar ook verschillende regio's van het lichaam die via de bloedwegen, de bloedarteriën, worden verspreid over het lichaam, zich dan op verschillende plaatsen van de huid van het lichaam gaan nestelen. En daar diezelfde necrose, dus versterf, van het weefsel gaan teweegbrengen als de longenpest in de longen zelf. En vandaar dat op die verschillende lichaamsdelen zwarte plekken ontstonden van versterf, van afsterven, een beetje, wij noemen dat gangreen. En die gangreneuze plekken gingen dus zich ten eerste vergroten op verschillende lichaamsdelen en ten tweede verspreiden.
Samengevat, builen, zwarte pusvlekken en bloedhoesten, depressie en wanhoop. Koorts en rillingen. En voordat de lichten uitgaan, ziet men de dood weerspiegeld in het gelaat. Allemaal, jawel, de macabere versierselen van wat later, vooral vanaf de 19e eeuw, met een ronkende, dramatische naam, de Zwarte Dood, werd genoemd. De bacterie zelf, Yersinia pestis, wordt ook pas dan in de 19e eeuw ontdekt. Het is nog eens tijd voor een tijdgenoot. Aan het woord is nu Agnolo di Tura, kroniekschrijver uit Siena.
E io, Agnolo di Tura, detto il grasso.
En ik, Agnolo di Tura, Grasso genaamd, zal mijn 5 kinderen met mijn handen in een kuil begraven. En zo deden vele anderen hetzelfde. En honden trokken vele van hen uit de grond en aten de lichamen op in heel de stad. En er luidden geen klokken. En niemand huilde. Wat de schade ook was, waardoor bijna iedereen de dood verwachtte. En zo ging het. Dat de mensen niet geloofden dat er iemand zou overblijven. En veel mensen geloofden en zeiden, dit is het einde van de wereld.
In Siena, Agnolo di Tura's stad, werd de bouw van wat de grootste kathedraal op aarde moest worden gestaakt en nooit meer hervat. In Firenze, een trotse stad met een slordige 100.000 inwoners, lagen elke ochtend verse lijken klaar. De broederschap die ze moest ophalen, gekleed in rode mantels met kappen die enkel de ogen vrijlieten, die kon de dagelijkse stroom op den duur niet aan. En de mensen lagen dagenlang te rotten in de straten. Aan een van deze straten woonde de 68-jarige geschiedkundige Giovanni Vallini. En die schreef... Midden in deze pestilentie kwam er een eind aan... Hij stierf voordat hij zijn zin kon afmaken. Vele van onze bronnen komen uit kloosters, zelf broeihaarden, afgesloten ruimten die waren gevaarlijk. Eén iemand kon er iedereen besmetten. Zo stierf duidelijk iedere bewoner in een Franciscaner klooster van Carcassonne en Marseille. Gerardo, de broer van de humanist Petrarca, die begroef zijn abt en 34 medebroeders, één voor één, soms 3 per dag, tot hij alleen met zijn hond overbleef. Van Schotland tot Rusland hebben we verslagen van ouders die hun kinderen in de steek lieten of omgekeerd. Ratten en vliegen deden de straten ritselen en gonzen. De stank moet ondraaglijk zijn geweest. In zijn beroemde Decamerone beschrijft Boccaccio een reeks verhalen verteld door pestvluchtelingen. De rijken, althans de tweede verblijvers, vluchten naar hun kastelen, ver van de weg gelegen en met bronnen vol koel water of kelders vol zeldzame wijnen. Dokters, de specialisten die nodig waren dus, die gingen lopen, omdat de sterftegraad in hun beroep zo hoog lag. Op het platteland regeerde de verkommering. Het graan werd niet geoogst. En bij gebrek aan herders zwierf vee van de ene plaats naar de andere. Het stierf samen met honden en katten in heggen en greppels. Engelse schapen, dragers van kostbare wol trouwens, die vielen dood. Een kroniek hier uit de abdij van Leicester vermeldt de stank van 5000 schapenkadavers op een veld. Geen dier of vogel durfde ze aan te raken. Uit de Oostenrijkse Alpen kwamen wolven neergedaald om, vervolgens opgeschrikt door wat ze aantroffen, opnieuw de wildernis in te vluchten. In Dalmatië trokken nog wildere wolven een stad binnen en vielen ze de overlevenden aan. En zie, luisteraars, waren wilde dieren nu niet de vierde apocalyptische voorspelling? Volgende vraag dan, de oorzaak. Hoe verklaarden de tijdgenoten die godvruchtige middeleeuwers wat ze zagen gebeuren? En hoe moesten ze zich beschermen? De eerste medische traktaten met adviezen en verklaringen die werden geschreven in Parijs, aan de Sorbonne, vaak omhuld in een religieus of bijgelovig jasje. De meeste traktaten steunen op de oude Grieken en die zochten bewijzen in de kosmos. De planeten stonden verkeerd. En ze vermelden een onnatuurlijke verandering in de lucht.
Wij menen dat de belangrijkste oorzaak van deze pest de stand van de hemellichamen was en is. Warme en vochtige lijven zijn het meest vatbaar voor de pest. De volgende lopen ook gevaar. Zij die een slechte levenswijze hebben met te veel lichaamsbeweging, geslachtsgemeenschap en baden. Wij mogen niet wegkijken van het feit dat alle pest komt met Gods wil. Maar dat betekent niet dat de artsen onnodig zijn, want de Almachtige schiep de aarde geneeskunst.
Ah ja, het was ook nog een straf van God. De wereld is in de greep van Satan. Huizen storten in, kerktorens vallen om. En daarom moet de middeleeuwer boete doen voor zijn hebzucht, voor zijn woeker. De flaggenlanten, geeselaars, die bestaan al even, maar die worden nu echt een hype. Priesters, monniken, bedelaars, vrouwen, die trekken 33 dagen en nachten rond, 2 aan 2, en met ontbloot bovenlijf, in processies, met kruisbeelden en kaarsen. Ze zingen, werpen zich op de knieën, zwaaien met vlaggen en ze slaan zichzelf met riemen waar spijkers aan zitten tot het bloed over hun schouders sijpelt. Allemaal om terug op een goed blaadje te komen bij God. In 1349 vaardigt de paus een bul uit, een aanbeveling is dat, waarin hij paal en perk stelt aan deze geestelsessies. Het zijn, zo schrijft hij, initiatieven van de hellevorst, de duivel. Maar desondanks zullen halfnaakte zelffoltelaars Europa nog lang blijven afschuimen. Andere mensen slaan dan weer aan het plunderen of gaan zuipen tot ze erbij neervallen. Het hoeft ons ook niet te verbazen dat als verklaring ook samenzweringstheorieën hoogtij vieren. Het is helemaal niet de schuld van onszelf, maar van de Joden. Het is dus niet de Chinese virus, maar de Jewish bacteria. Joden die zijn eerder al beschuldigd van het ontvoeren bijvoorbeeld van christelijke kindjes, om dan hun bloed af te tappen om te vermengen met hun platbrood voor het Pesachfeest. Maar nu zijn ze de superspreaders, omdat ze de waterputten hebben vergiftigd. Er komen dan ook Jodenvervolgingen, lynchpartijen. Zo vallen er 2000 doden bij een pogrom in Straatsburg en 6000 in Mainz. Maar in de Nederlanden worden ze evenmin gespaard, Noord en Zuid. Ze worden op brandstapels gesmeten. En ook dit, door de duivel ingefluisterde geweld, probeert de paus te verbieden.
Het kan onmogelijk waar zijn dat Joden de oorzaak zijn van de pest. Want op verschillende plaatsen in de wereld waar diezelfde pest woedt, worden Joden ook gekweld door deze ziekte. En ook heel wat andere volkeren die nooit met Joden hebben samengeleefd.
Oké, Joden ombrengen, duidelijk niet de oplossing. Uzelf slaan met spijkers, dat mag ook niet. Ja, wat moeten we dan doen? Gember inslaan? Of kurkuma? Citroengras? Koeienurine drinken? Helende olie aan de anus smeren? Je lichaam invrijven met sesamolie? Bleekwater drinken? Dit schreef een geestelijke uit Avignon aan een Brugse broeder.
Vis, zelfs zeevis, wordt niet gegeten omdat men beweert dat deze besmet is door slechte lucht. Verder raakt men geen specerijen aan die minder dan een jaar oud zijn, uit angst dat ze aan boord van de pestschepen zijn geweest.
Niks hielp. Aan het woord is nu Tommaso del Garbo, ook tijdgenoot en professor geneeskunde.
Notarissen, biechtvaders, familieleden en dokters die het slachtoffer van de plaag bezoeken, moeten bij het betreden van hun huizen de ramen openzetten, waardoor de lucht wordt ververst. Ze moeten hun handen wassen met azijn en rozenwater, als ook hun gezicht, vooral rond hun mond- en neusgaten. Het is ook een goed idee om voor het binnenkomen van de kamer verschillende kruidnagels in de mond te nemen, 2 boterhammen te eten die gesopt zijn in de beste wijn en vervolgens de rest van de wijn op te drinken. Men moet zijn neus herhaaldelijk aanraken met een spons die in azijn is gedrenkt.
Vandaag, bij een globale crisis, stellen wij terecht of onterecht veel hoop in internationale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar in de 14e eeuw is eigenlijk de enige steunpilaar boven de landgrenzen heen de paus. Clemens VI, die zou zich ontpoppen tot crisismanager, pestpaus. Hij verklaarde prompt iedereen die stierf vergeven van zonde. Want ja, mensen die waren bezig op dat moment om hun familieleden in massagraven te gooien, geen tijd voor een begrafenis of voor de laatste sacramenten. Vele notarissen trouwens weigerden een testament te komen opmaken. Er kwamen pestprotocollen. De middeleeuwers die merkten dat wanneer 1 persoon ziek werd, de rest van de familie ook stierf. De ziekte was dus overdraagbaar. Je huis ging op slot. Of je moest een bussel stro voor de voordeur leggen, bijvoorbeeld. Sommige mensen verbrandden hun matrassen. En nog elders werd er pek verbrand om de straatlucht te zuiveren. Op vele plekken kwamen quarantainemaatregelen. Zo werden schepen verplicht om voor anker te blijven liggen voor 30 en nadien voor 40 dagen. 40 is quaranta, vandaar de naam quarantaine. En de bemanning die moest dan aan boord blijven. Als in sommige steden dan toch naar de markt wilde, dan met de witte of rode stok om koopwaar aan te wijzen. Social distancing verzekerd. Er werden boetes uitgedeeld aan mensen die de kantjes ervan afliepen, door bijvoorbeeld hun stokken in hun mouwen te verstoppen. Zelfs de paus moest van zijn dokter in zijn kotte blijven, tussen twee beschermende vuren, en dat in volle Provençaalse zomer. Het is een vreemde tactiek, maar hij werkte. Waarschijnlijk omdat het vuur vlooien op afstand hield. En nu zijn we er. Ongedierte. Over ratten en vlooien lezen we nauwelijks in onze kronieken. Het waren dan ook de dagelijkse metgezellen. Maar het waren zij die aan de basis lagen van al die ellende. We belden nog maar eens met onze persoonlijke contact tracer, professor Van Hee, om te vragen hoe dat nu eigenlijk zat met die verspreiding.
Wanneer de vlooien waarin de bacterie werd overbrachten van de ene rat op de andere, wanneer een rat door die ziekte stierf, dan gaat op een bepaald ogenblik die vloo het bloed van die besmette rat overbrengen, als er geen ratten meer zijn door het overlijden, op de mens. En dan gaat hij de mens prikken, zuigen en het bloed daar bij de mens overbrengen. Dus je hebt eigenlijk 3 of 4 elementen. Je hebt de bacterie. De bacterie is inheems bij de ratten, wordt, wanneer ze te veel virulent wordt en de ratten dood, door de vlooien overgebracht, niet alleen van rat op rat, maar van rat op mens.
En besmette ratten zijn dan via de handelskaravanen en schepen tot bij ons geraakt. Laten we een slotbalans opstellen. Hoeveel? De aantallen in onze bronnen die mogen we niet zomaar aannemen. Wetenschappelijke schattingen gaan van 75 tot 100 miljoen doden wereldwijd. Op 5 jaar tijd zou 1/3 van de Europeanen gestorven zijn. Dat is zo'n 25 miljoen. En het zou tot 1600 duren trouwens, vooraleer Europa weer het oude bevolkingspeil had bereikt. In het overbevolkte Avignon stierf de helft van de bevolking, waarvan ook 9 kardinalen, en dat is 1/3 van het toenmalige totale aantal. 400 doden in Avignon per dag. 1 begraafplaats ontving 11.000 lijken in 6 weken. De Rhône, de rivier, werd dan maar door de paus gewijd, zodat ze kon gaan dienen als massagraf. Het is een lugubre gedachte, een aanhoudende stroom van opgezwollen lijken die over de rivier dreven. In Parijs stierven 50.000 zielen, ook de helft, 800 per dag. Vanuit het Hotel Dieu, een hospitaal, zouden de nonnekes met kruiwagens meer dan 500 lijken per dag hebben vervoerd naar de massagraven van de Cimetière des Innocents. In Firenze stierf maar liefst 3 of 4/5 van de bevolking. En er is ook lang gedacht dat bij ons, in de lage landen, de dood maar kort en licht rondwaarde. Maar dat beeld is in de laatste jaren eigenlijk weerlegd. De pest veroorzaakte ook hier grote sterfte, zowel in steden als op het platteland. De zwarte dood was de eerste, nog de laatste pestuitbraak, maar het is wel de bekendste en de meest dodelijke. Er volgden nog echo-epidemieën die 10 à 20% van de Europese bevolking hebben uitgeroeid in de loop der jaren. Maar de zwarte dood is niet louter een Europese ziekte geweest. Dus ze sloeg minstens zo hard toe in China, Egypte, Perzië of de bloeiende steden langs de zijderoutes. De uitbraak duurde in onderbroken episodes voort tot in de 18e eeuw. In 1894 brak de pest uit in China. En die derde pandemie die trof ook Amerika, Afrika en Europa opnieuw. We willen hier niet per se de lieve Annemans uithangen, maar voor we deze deprimerende aflevering afsluiten, willen we de humanitaire kost afwegen toch tegenover de levenskwaliteit van de overlevers. De pest luidde een tijdperk in van nieuwe kansen. Boeren en ambachtslieden die konden door het wegvallen van zoveel collega's hogere lonen, beter werk afdwingen. Er kwamen Franse en Engelse boerenopstanden later in de eeuw. Huurprijzen die daalden, want ja, de huisbazen zaten echt verlegen om huurders en land lag gewoon te verkommeren. Meer en meer lijfeigenen die gingen hun huis huren of vergaarden eigendom en ze gingen dan hun overschotten verkopen op de markt. Het landbouwkapitalisme kon beginnen. Ook vrouwen, weduwes, namen het bedrijf of de werkplaats van hun dode echtgenoot over. Niet alleen de levensverwachting, maar ook de levensstandaard steeg, tot grote frustratie van de elite en de machthebbers. Ook het idee dat een slechte leider zijn macht niet verdient, begon te kiemen. Kunt u zegt spreken van een soort van emancipatie. De zwarte dood zorgde voor een nieuw geloof in wetenschap en leidde volgens velen later tot de renaissance of zelfs volgens sommigen nog later de industriële revolutie. U was het misschien vergeten, we hebben dan ook een beetje een zijsprong gemaakt van een half uur, maar we staan nog altijd in het Prado in Madrid, te kijken naar het schilderij van Breugel. Wat kunnen wij vandaag leren van onze voorouders op dit doek? Geschiedenis herhaalt zich, ja, dat is een clichézin. Historici zeggen die eigenlijk nooit, want voor alle gelijkenissen zijn er evenveel verschillen. Deze mensen hadden amper tot geen specialisten van iets wat ze niet kenden. Of evenmin hadden ze een staat die collectieve maatregelen kon opleggen. De ziekte ging snel, maar veel minder snel dan vandaag, omdat er minder werd gereisd. Vandaag zitten er jammer genoeg veel mensen zonder werk. En trouwens, de pest bestaat nog steeds in wilde knaagdieren in sommige delen van de wereld, zoals Madagaskar. Maar vandaag hebben wij meer hygiëne om de ratten weg te houden. En we hebben ook antibiotica. Wie dit een interessante aflevering vond, verwijzen we graag naar een echte klassieker, de beste kroniek van deze periode, genaamd De Waanzinnige 14e Eeuw, van de Amerikaanse historica Barbara Tuchman, al een boek uit 1978. Recenter, in 2016, verscheen De Zijderoutes van Peter Frankopan, een nieuwe wereldgeschiedenis waarbij hij het zwaartepunt legt in Centraal-Azië. We bedanken professor Bob van Hee voor zijn bijdrage. Hij is op emeritaat, op pensioen dus, en hij is de laatste specialist in medische geschiedenis in ons land. En dat is een verlies, want het zijn niet alleen oorlogen, politieke huwelijken, economische crisissen, maar ook gezondheidszorgers die een stuwende historische kracht zijn geweest en nog altijd zijn. Daarnaast danken we Sam de Mulder en Laurens Luiten voor hun prachtige stemmen. Onze Italiaanse kroniek lieten we inlezen door Emanuele Dainotti, zelf afkomstig uit Milaan, Lombardije dus, een streek die met de eerste covid-golf de raakste klappen incasseerde. Deze aflevering werd meegeschreven door Benjamin Gooivaart. Zij werd gemonteerd, zoals altijd, door Filip Veekmans. Ik heet Jonas Goosnaerts. Volg ons op Facebook en Instagram. Wacht, ik wil nog één ding zeggen. Kijk, daar is op het schilderij een koning die wordt door een geraamte gedwongen naar een zandloper te kijken. In de kunstwetenschap of cultuurgeschiedenis noemen wij zoiets een memento mori. Dat is Latijn. Denk eraan dat je zal sterven. Van boeren en hoeren tot koningen en kardinalen, uiteindelijk liggen we allemaal in dezelfde grond te vergaan. Het moet ons nederig maken. Niemand ontspringt de dans van de dood. Net als COVID met premiers en presidenten trof de pest koningen en keizers. Boccaccio die verloor zijn maîtresse Fiammetta en Petrarca zijn geliefde Laura, of ze nu echt bestond of niet. De dodendans zien we dan ook vanaf eind 14e eeuw overal terugkomen, op wanden van kerken, in boeken, op begraafplaatsen, liedjes, in schilderijen. En zo treft een pandemie ons vandaag, allemaal, de hele maatschappij, in onze waanzinnige 21e eeuw. U hoort intussen de klok al 12 uur slaan. We gaan eruit met de Danse Macabre uit 1874 van Camille Saint-Saëns, die ik zelf als kleine leerde kennen in het spookslot van de Efteling. Op deze muziek wordt een kerkhof wakker, elke volle maan. Ongeacht wie ze waren tijdens het leven of hoe lang ze er al liggen, ze geven zich allemaal, zonder uitzondering, over aan een wervelende dans. En als kind, u misschien ook, wist ik niet waar ik eerst moest kijken. Vaarwel en tot volgende keer. Beste luisteraar, heeft u honger naar nog meer geschiedenis, fictie, non-fictie? Waarom dan niet verder luisteren via Storytel, een streamingdienst waar je van luisterboeken en e-books kan genieten. 1 abonnement, 1 app, meer dan 1 miljoen verhalen binnen handbereik. Ga naar story.tel/geschiedenis voor herbeginners.